Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die gonst van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het Bijeneducatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met Davy en Marieke. In deze aflevering hebben we de pollinators te gast. Tom en Tosca vertellen over de voedselbanken voor bijen en wat hun favoriete bij is. Davy vraagt Jaap om meer uitleg over de historie van de Nationale Zaaidag. En uiteraard staat er weer een bij in het zonnetje.
Vandaag in het bijenportret bespreken we een bij met een veelzeggende naam, de paardenbloembij. Deze bij is zeldzaam. Sinds 1950 is die ongeveer met 44% afgenomen. Ze staan dan ook op de rode lijst en worden daar als kwetsbaar neergezet.
Oké, maar daardoor is dus de kans dat wij hem zelf zien ook niet zo groot. Kun je ons vertellen hoe die eruit ziet?
Ja, de paardenbloembij is een relatief grote bij met een lengte van ongeveer 10 tot 12 millimeter. Het vrouwtje heeft een mat zwart lichaam met een beetje lang bruingelige beharing op het achterlijf. Ook de achterpoten, waar ze het stuifvel mee verzamelt, zijn bruingelig. Het mannetje daarentegen is minder opvallend. Deze is veel schaarser behaard op het borststuk, wel bruingeel. En in het gezicht aan de onderzijde en aan de onderzijde van de kop heeft hij vuilwitte haren. En daarnaast heeft hij op het eerste tergiet van het achterlijf heeft hij een ruw oppervlak.
Oké, ja, de vrouwtjes zijn inderdaad redelijk opvallend. Kun je ons vertellen waar deze soort nog wel voorkomt?
Ja, de soort komt nog voor in gebieden met een stevige zandgrond. Dat zijn onder andere heidevelden, open bos, rivierdijken en bijvoorbeeld schrale bermen. De vliegtijd is van april en dan tot ongeveer juli. Dus je zou ze nu ongeveer kunnen spotten, maar wat ik al zei, de kans is dus vrij klein.
Ja, en nou ben ik heel benieuwd of mijn vermoeden klopt dat de paardenbloembij met name op paardenbloemen vliegt.
Ja, precies. Maar eigenlijk is de paardenbloembij gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel bij meerdere gele composieten. Composieten zijn bloemen met een bloemhoofd die meerdere piepkleine bloemetjes kent. En dat is voor een wilde bij die alles in haar eentje moet doen superhandig. Want dan kan ze dus meerdere bloemetjes per bloem bezoeken. De composieten waar ze op vliegt is dus de paardenbloem, maar ook streepzaad, gewoon biggenkruid, havikskruid en muizenoor. Ondanks dat paardenbloemen heel algemeen in Nederland voorkomen, is het voor de paardenbloembij niet genoeg. Dit komt vermoedelijk door sterkere bemesting en intensievere begrazing van weilanden, die we natuurlijk ook groene woestijnen noemen, waardoor paardenbloemen minder massaal voorkomen. En een bij heeft echt ontzettend veel bloemen nodig om één nestcel te kunnen maken.
Ja, en het zal ook niet meehelpen dat heel veel mensen de paardenbloem als onkruid beschouwen, terwijl het juist hele waardevolle bloemen zijn. Niet alleen voor deze bij, toch?
Ja, dat klopt ook inderdaad. De gewone paardenbloem kent bijvoorbeeld twee bloeiperiodes, wat super fijn is voor wilde bijen. De eerste bloeiperiode is van maart tot mei en dat is dus voor de paardenbloembij onder andere handig. De tweede bloei is van september tot november. Dat is voor de paardenbloembij te laat, omdat die tot juli vliegt. Maar wel weer heel erg fijn voor andere solitaire soorten die veel later vliegen. En ook voor hommels, honingbijen en vlinders die later zijn. Die hebben hier nog heel veel baat bij. En wist je trouwens dat de paardenbloemblaadjes ook voor ons goed zijn? De plant zit namelijk vol vitamine A, B, C en E. En ook nog mineralen. En jonge bloemblaadjes kun je bijvoorbeeld in een salade gebruiken. Maar je zou er ook een soort stroopsiroop van kunnen maken. Zoals maple syrup bijvoorbeeld.
Ah.
En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de paardenbloem dus ook echt als wilde groente gegeten. Dus wat dat betreft heeft het echt veel meer waarde dan wij die nu geven. En in China geven ze er nog veel meer waarde aan, want daar wordt de bloem onder andere gebruikt om leverziekte te verhelpen. En verder zou de paardenbloem daar ook goed zijn voor bijvoorbeeld spijsvertering en vochtafdrijvende werking hebben. De onkruidstatus is dus eigenlijk heel onterecht.
Nou, inderdaad, ontzettend veelzijdige bloem. We hebben het nog niet gehad over de nestgelegenheid voor de paardenbloembij. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, zoals ik al eerder zei, is de bij solitair en bouwt dus alleen haar nest. Toch nestelen ze soms wel dicht bij elkaar in grotere groepen. En de nesten worden in harde zandbodems gegraven, zoals langzandige voet- en fietspaden. Nesten van deze soort kunnen vele jaren opnieuw bezocht worden en dat maakt het dan ook wel weer bijzonder. Dus de volgende generaties maken graag gebruik van de oude nesten. Per nest zijn het slechts 4 tot 5 broedcellen en die worden op een diepte gegraven van 12 tot 25 centimeter. Daarnaast wordt dit nest ook graag bezocht door de dubbeldoornwespbij. Die legt graag haar eitjes in de nestcellen van de paardenbloembij. Dat is dus ook de koekoeksbij van de paardenbloembij. En wat, zoals de natuur eigenlijk altijd werkt, deze bij laat ook een flinke afname zien. En dat is waarschijnlijk te verklaren door de afname van de paardenbloembij. En ook de tweekleurige wespbij parasiteert graag bij de paardenbloembij. En ook die laat een afname zien. De natuur houdt zichzelf namelijk in balans. Dus als deze balans wordt verstoord, meestal door mensen, dan zien we dus dan zie je dit dus terug in eigenlijk alle soorten die met elkaar te maken hebben. Want de parasitaire bij zal namelijk nooit zelf ervoor zorgen dat de bij waarop die parasiteert uitsterft. Want dan sterft hij zelf ook uit.
Ja, precies. Nou, dankjewel Davy voor het mooie, maar ook wel een beetje treurige verhaal over deze mooie bij. En ook heel erg leuk om te zien en te horen hoe belangrijk zo'n hele simpele paardenbloem eigenlijk is. Voor onze luisteraars, vond jij dit ook interessant? Geef je dan op voor ons gratis bijenportret. Dan krijg je elke maand foto's en informatie van 1 soort in je inbox. De link staat natuurlijk in onze show notes.
Op 22 april is het 10 jaar geleden dat de eerste Nationale Zaaidag werd georganiseerd. Vandaag houden we een geschiedenislesje over de Bijenstichting. Dus Jaap, hoe ontstond de Bijenstichting en hoe is hier de Nationale Zaaidag ook uit ontstaan?
Nou ja, inderdaad, de Bijenstichting is in 2010 ontstaan, opgericht. Voor in 2009 waren de eerste berichten over de enorme sterfte aan bijenvolken en ook de achteruitgang van de wilde bijen. En toen hebben we begin 2010 hebben we de stichting opgericht en met doelstelling belangenbehartiging van honing en wilde bijen in Nederland. En in de loop van de jaren zijn we al steeds meer gaan richten op de wilde bijen, omdat die steeds onderbelicht zijn in de media. En als veel te weinig mensen weten hoe slecht het ook met wilde bijen gaan en hoe belangrijk ze zijn voor de bestuiving. En aan de Nationale Zaaidag, dat is inderdaad nu 10e jaar. Pim Lemmers, een bekende imker, die is er trouwens als eerste mee begonnen, het eerste jaar. Zeg maar. Die heeft het opgestart. Die bedacht in één keer, joh, dag van de aarde, 22 april. Dat is een mooie, hè? De aarde en de bloemetjes en de bijtjes, dat hoort mooi bij elkaar. Dus die dacht, joh, laten we de Nationale Zaaidag doen. En het tweede jaar is de Bijenstichting erbij aangehaakt. En sindsdien doen we gezamenlijk eigenlijk elk jaar mensen op te roepen om te gaan zaaien, maar ook te gaan planten of een bijenhotel te gaan maken. Het heet wel zaaidag, maar het gaat er meer om dat je gewoon die dag de bijen onder de aandacht komen. Dat mensen aandacht besteden aan de bijen en dat ze iets gaan doen voor de bijen. En ook met kinderen of met groepen of in buurttuinen of in je eigen tuin. Op alle mogelijke manieren kan dat. En sinds een aantal jaren zie je dat ook de pollinators en de Creole Cardinals en andere partijen daarbij aangesloten zijn. En je ziet, het staat niet op de website, maar ook allerlei lokale groepen die ook rond die datum activiteiten ontplooien.
Ja, het is echt superleuk. Je ziet inderdaad dat steeds meer mensen het ook oppikken. En we hebben Pim Lemmers ook in onze podcast natuurlijk eerder gehad. En die vertelde toen ook dat vooral die bewustwording, dat een heel belangrijk stukje is. Maar daarom, wij hebben natuurlijk dit jaar ook, of vorig jaar eigenlijk voor het eerst ook de inheemse zaaiweek gedaan. Denk je dat dat ook gewoon is voortgekomen uit de hele Nationale Zaaidag? Of had dat een andere...
Nee, wat we merken dat mensen in het voorjaar allemaal gaan zaaien. En dat is op zich is er niks verkeerd aan. Hè? Want het voorjaar begint het zonnetje schijnen. En dan krijgen de mensen tuinkriebels, om het zo maar te zeggen.
Yeah.
Maar als jij echt inheemse planten wil zaaien, is het vaak veel beter in het najaar. Hè? Want het voorjaar is vaak te droog, wisselend weer. En dan moet je weer gaan water geven enzovoort. Terwijl in het najaar eigenlijk een natuurlijk proces is, want het is dan vochtiger in de bodem. En sommige inheemse planten hebben ook koude nodig voordat ze gaan kiemen. Dus als ze in het najaar worden gezaaid en ze krijgen dan in de winter wat vorst eroverheen, dan gaan ze het voorjaar gaan ze veel beter groeien. Dus vandaar de inheemse zaaiweek. En ook om specifiek aandacht te vragen voor inheemse planten voor allerlei soorten wilde bijen.
Ja, super leuk. Super mooie initiatieven, Jaap. En dankjewel voor je uitleg.
Op 22 april is het 10-jarig jubileum van Nationale Zaaidag. En ter ere daarvan hebben wij twee gasten in onze virtuele studio van een organisatie die al een aantal jaar aanhaakt tijdens deze dag met hun actie Voer de Bij Bij, namelijk de pollinators. Ik denk dat veel luisteraars jullie al wel kennen. Tom en Tosca, hartelijk welkom in onze studio.
Dankjewel.
Zouden jullie even kort voor willen stellen aan onze luisteraars?
Ja, kijk, allereerst heel erg gefeliciteerd hè, met dat 10-jarig jubileum. Dat is sowieso natuurlijk hartstikke mooi. En wij zijn al vanaf dag 1 zijn we daar fan van. En we zijn zijn we in 2016 begonnen met daar ook een leuke concrete invulling aan te geven. Dus daar zullen we straks nog wel iets meer over vertellen. Ik ben Tom en ik ben al vanaf dag 1 betrokken bij de pollinators als oprichter. En ik ben zelf niet per se een expert. Dus ik zou inmiddels weet ik wel een zweefvlieg te onderscheiden van een hommel, zeg maar. Maar mijn achtergrond is in communicatie. En communicatie is natuurlijk altijd handig om boodschappen over te brengen. En juist die boodschap van het belang van bestuivers, maar ook dat het niet goed gaat met bestuivers. En vervolgens wat je dan zelf kan doen als individu, maar ook als organisatie. Ja, dat is een hele belangrijke boodschap. En daar is communicatie heel handig en noodzakelijk voor. Dus met de pollinators proberen we dus vooral ook door middel van verschillende campagnes. Die boodschap die voor de Bijenstichting natuurlijk ook zo belangrijk is. Om die over te brengen naar een hele brede groep mensen uit de samenleving.
Ja, dat doen jullie heel goed.
Ja. Zeker. Ja. Tosca, wil je dat nog aanvullen?
Ja, zeker. Mooi. Ook namens mij inderdaad. Onwijs mooi werk wat jullie doen. En daar haken wij heel graag bij aan. Mijn naam is dus Tosca. En ik ben nu ongeveer, ik denk 2,5 jaar geleden. Toen kwam ik Tom ergens tegen bij een event voor wat over klimaatverandering ging. En toen dacht ik, yes, hier wil ik bij aanhaken. En ik heb zelf een achtergrond in allerlei verschillende dingen eigenlijk, met allemaal dezelfde intentie. Ik ben best wel een tijd aan het zoeken geweest van oké, waar wil ik mijn impact maken? Ik wilde dat doen in verhalen vertellen, in beleid veranderen, waar ik nog een blauwe maandag een half jaar stage heb gelopen bij een ambassade in Maleisië. En toen kwam ik daarvan terug na wat omzwervingen, ook door de wereld. En iedere keer bleef ik terugkomen van die connectie met natuur en met de levende wereld om ons heen. Daar zit iets in. Daar zit een vervreemding in. En ik denk dat onwijs belangrijk is om dat weer te versterken. En juist ook met de pollinators doen we dat op een hele leuke, gezellige manier eigenlijk. Waarbij we mensen op een laagdrempelige manier uitnodigen om aan te haken bij deze beweging. Dat doe ik met onwijs veel plezier.
Ja, leuk en mooi dat je toch dat je via al die omzwervingen echt op je plek terecht komt dan bij de pollinators.
Ja.
Ik zei al, veel van onze luisteraars zullen jullie waarschijnlijk wel kennen. En dan met name de actie Voer de Bij Bij. Maar vertel er toch maar eens even wat meer over. Hoe gaat het precies in zijn werk?
Ja, daar kunnen we zeker wat over vertellen. Voer de Bij Bij. De naam die zegt het al. De bijen hebben te weinig te eten.
En daarom richten wij voedselbanken voor bijen in door heel Nederland. En dit jaar hebben we het aantal voedselbanken voor bijen, waar je dus bloemzaadzakjes met inheems en biologisch bloemzaad van Kruidhoek op kan halen. En ja, bij al dus die 3000 punten door heel Nederland en België kun je dat bloemzaad ophalen. Al die voedselbanken die staan op een kaart. En dan kun je op onze website voerdebijbij.nl kun je ja, een berichtje sturen van hey, goh, wat leuk, ik wil hier een zakje bloemzaad ophalen. En ja, op die manier bereiken we onwijs veel mensen. Omdat iedereen er weer over vertelt. En nou, iedereen gaat natuurlijk zaaien op 22 april, de Nationale Zaaidag. En zo ontstaat ook weer die verwondering en ja, echt die bestuiving. Ja, Tom, wil jij er nog wel wat aan toevoegen?
Ja, wat ik nog aan toe wil voegen is dat we proberen dus ook de stap om mee te doen zo klein mogelijk te maken. Dus zo makkelijk mogelijk. Dus vandaar dat we ook heel belangrijk vinden dat we door heel Nederland actief zijn. Dus, dus hoe meer voedselbanken voor bijen, hoe beter die spreiding wordt. En we merkten de laatste jaren zeker dat die spreiding steeds groter wordt. Dus dat je het nu ook in Zeeland en in Limburg en op de eilanden en eigenlijk op alle plekken in het land, dat je daar wel terecht kan voor voedselbanken voor bijen. Echter, 1500, zoals we vorig jaar hadden, dat is soms nog wel eens wat te ver voor mensen. Dus vandaar dat we nu dat gaan verdubbelen en naar die 3000 gaan. Zodat je bij wijze van spreken in elk dorp van Nederland een minimaal één voedselbank voor bijen hebt. En toevallig zijn er ook wel bijna 3000 dorpen in Nederland, dorpen en steden. Dus dat zou dan heel mooi zijn als het lukt. En wat het nog meer laagdrempelig maakt, is dat we ook mensen niet vragen om... Ja, ze hoeven er dus niet voor te betalen. Dus als voedselbank voor bijen krijg je gratis van ons dat pakket met die zakjes bloemzaad en promotiemateriaal. Maar als je zaad komt ophalen, dan is het ook gratis. Dus iedereen kan meedoen. Hè? Ook al heb je er geen geld voor, kun je nog steeds zaadjes ophalen. En kun je nog steeds aan die actie meedoen. En dan hoef je nog niet eens een grote tuin te hebben. Maar een balkonnetje is al genoeg. En zelfs als je geen balkon hebt, dan kun je, ook wel in de straat, in de boomspiegel of ergens in je omgeving kun je toch gaan zaaien. Dus dat vinden we er heel leuk aan. En wat ook leuk is, is dat we merken dat daardoor ook veel interactie op gang komt. Hè, zo op het moment dat iemand voedselbank voorbij je is en een buurtbewoner die belt aan, hey, ik wil ook wel zo'n zakje zaad, komen de gesprekken op gang en gaat het dus ook, praten mensen met elkaar over dit onderwerp. Mensen die misschien normaal gesproken nooit met elkaar in contact zouden komen en nu dus wel. Dus dat is natuurlijk sowieso voor de sociale cohesie, om het een mooi woord te zeggen, is dat heel goed. En daar ontstaan dan ook weer leuke nieuwe initiatieven uit. Dat mensen besluiten om met de straat gewoon meer bloemen en andere bijvriendelijke beplanting te gaan zaaien of inplanten. Of daar ontstaat misschien weer een initiatief uit wat de gemeente benadert om te vragen of ze bijvoorbeeld hun maaibeleid kunnen aanpassen en of ze meer rekening willen houden met die kleine beestjes, zeg maar.
Ja, ja, het is meer dan...
Sorry.
Het is meer dan alleen inderdaad zaadjes uitdelen. Het triggert tot meer en je komt gelijkgestemden tegen en samen kun je elkaar ook weer inspireren. Dus heel erg leuk. En ja, mensen, je kunt dus, we zetten uiteraard de link naar waar de voedselbanken allemaal zijn, zetten we in de show notes. Dus kijk even waar er bij jou een in de buurt is. En inderdaad ook leuk dat die zaadjes van Kruidhoek zijn. Wij zijn ook groot fan van Kruidhoek. Zeker gifvrij en inheems. En ze zijn ook onze partner tijdens de Inheemse Zaaiweek in het najaar. Echt toppers. Nu richten wij ons bij de Bijstichting vaak vooral op de juiste bijenplanten in de tuin. Maar er is nog een andere groep en daar gaan wij soms wat te snel aan voorbij. Maar die zetten jullie in het najaar in het zonnetje, hè? De bomen. Dat klopt, hè?
Ja.
Dat klopt, zeker. Ja, en bomen zijn natuurlijk onwijs fijn om bij te zijn. En ze zijn ook heel belangrijk, want ze hebben onwijs veel verschillende functies. Er zijn natuurlijk heel veel bomen ook die heel belangrijk zijn voor bestuivende insecten. Maar ze hebben nog veel meer belangrijke functies, zoals de waterhuishouding. Ze zorgen voor verkoeling. En november is de eerste maand van het bomenplantseizoen. En daarom is dan ook november omgetoverd tot treevember. Tom, wil jij er nog meer over vertellen?
Ja, want als je kijkt naar wat hebben bestuivers nou nodig, dus even vanuit de blik van een bestuiver, dan gaat het natuurlijk om voldoende en gevarieerd voedselaanbod. Ja. Wij zijn ook gaan kijken van wat zijn nou die pollinator-paradijsjes, om het even in onze eigen termen te zeggen. En dan kom je dus uit bij bijvoorbeeld een voedselbos. Een voedselbos is een enorm rijke plek aan verschillende soorten voedsel. En dan heb je het niet alleen over voedsel voor bijen en andere bestuivers, maar ook natuurlijk voor vogels, voor het leven onder de grond. En ook nog eens een keer natuurlijk levert een voedselbos voedsel voor de mens. Dus het heeft al die verschillende functies. Maar vanuit de bij gezien is het een perfecte plek. En daardoor zijn wij ook gaan focussen op het thema voedselbossen. En willen we juist dat die beweging aan voedselbossen, dat die meer tractie krijgt. Dus er zijn gelukkig al steeds meer voedselbossen in Nederland. En er komt ook steeds meer bekendheid over voedselbossen. Maar wij willen dat nog een extra push geven. In eerste instantie gezien vanuit het perspectief van bestuivende soorten dus. En doordat wij dat een push geven, willen we helpen met het groter worden van die voedselbeweging en daarmee het versnellen van de noodzakelijke transitie naar een ander voedselsysteem. Een systeem waarbij geen sprake is van grootschalige monocultuur, een systeem waarbij geen sprake is van het massaal gebruiken van schadelijke pesticiden. Een systeem wat robuust is tegen klimaatverandering en tegen uitputting van de bodem. En al die dingen die heeft dat heeft een voedselbos. Dus je combineert eigenlijk natuur met voedselproductie. Hoe doen we dat? Is misschien ook wel goed om iets over te vertellen. We hebben afgelopen jaar voor het eerst een grote crowdfunding campagne georganiseerd, waarbij we een plek hadden voor 50 voedselbossen in Nederland en België. Dus er konden 50 initiatieven konden aanhaken, konden meedoen. En wij hielpen ze dan met het binnenhalen van geld, middelen. Waarbij onze partner Natuurhuisje ook alvast een duit in het zakje heeft gedaan. Dus dat was ook heel mooi om te zien. En van het binnengehaalde geld, overigens hebben alle 50 deelnemers het doelbedrag gehaald. Konden ze dan plantgoed kopen, kruiden, planten, bomen. En konden ze een evenement organiseren tijdens Treevember. Dus er zijn toen ook minimaal 50 evenementen georganiseerd. Waarbij natuurlijk de lokale community betrokken is. Maar waarbij wij natuurlijk als pollinators ook onze eigen achterban hebben opgetrommeld. Om mee te komen helpen om die bomen en planten de grond in te krijgen. En dan natuurlijk ook meteen te leren over voedselbossen en over de functies die zo'n voedselbos heeft. En om ze te laten genieten van het buiten zijn. Dus dat is eigenlijk in grote lijnen Treevember. Misschien heb jij nog iets aan te vullen, Tosca?
Ja, zeker. Tijdens Treevember hebben we ook natuurlijk het Treefest georganiseerd. En dat is een bomenplantfestival. En ja, dat is ook gewoon zoiets moois. Want dan merk je ook dat mensen bij elkaar komen met een gezamenlijk doel. En afgelopen jaar hebben we dat gedaan bij de Green Heart Nature Farm. En het is echt een dag waarin we in ieder geval samenkomen om bomen aan te planten in het voedselbos. Er zijn workshops, er is muziek. Mensen die kunnen lekker netwerken, kunnen lekker elkaar ontmoeten. Dus dat zijn altijd wel hele leuke dagen waar ook weer echt dat enthousiasme en dat gezamenlijke doel in naar voren komt. En nou ja, daarnaast neem ik ook nog groepen mee het voedselbos in. Vaak van verschillende organisaties of bedrijven. Waarbij we, ja, we noemen dat een voedselbos meewerkdag. En nou ja, we nemen dan een team mee het voedselbos in. En nou ja, zij leren dan meer over het voedselbos. Van oké, wat is dat nou? Wat voor planten en bomen staan daar dan? Hoe werkt dat dan? En wat is nou het belang van die biodiversiteit? Om vervolgens nou ja, zelf lekker aan te planten. En daarin merk ik ook echt dat soms hebben we mensen, nou ja, die normaal gesproken de hele dag achter de laptop zitten. Ja, dat ze dan echt weer aankomen daar. En dat ze weer het gevoel krijgen van, oh ja, wow, hier draait het om. En zo kan het ook. Dus ik zie ook wel echt die voedselbossen eigenlijk als een soort, ja, speerpunt eigenlijk van die regeneratieve landbouw, ja. En die regeneratieve beweging die ons laat zien wat er ook mogelijk is. En dat vind ik heel erg mooi aan voedselbossen en die regeneratiebeweging. Het geeft mij heel veel hoop en het geeft denk ik heel veel andere mensen ook heel veel hoop. Dat we echt, ja, weer samen kunnen leven met alles wat er om ons heen leeft.
Ja, echt super tof. Ja, ik vind het echt een mooi initiatief ook. Ja. En als onze luisteraars hier nou ook iets mee zouden willen. Dus ze zouden zelf een voedselbos willen starten. Of misschien iets kleinschaliger eetbare tuin willen creëren. Kunnen jullie een paar planten en bomen opnoemen die jullie dan als eerst zouden aanraden? Een beetje de instapplanten, zeg maar, en bomen.
Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste ook is om eerst te doen, is observeren. Dus voordat je meteen gaat aanplanten of ja, meteen aan de slag gaat, van oké, wat gebeurt er nou echt hier op dit stuk land of stukje land? En wat vertelt dat me? Dus wat gebeurt er in de bodem? Wat voor planten groeien er al? Want dat zegt eigenlijk heel veel over, ja, wat voor mineralen en wat voor stoffen er in de bodem zitten. Dus je hebt bijvoorbeeld specifieke planten, nou ja, zoals brandnetels. Die gaan heel goed op stikstof. Dus wanneer je veel ja, brandnetels hebt, dan vertelt dat je iets. En nou ja, wat je dan eigenlijk het beste kan doen nadat je dan inderdaad die observatie hebt gedaan, zijn pioniersoorten aanplanten. Die dan de bodem voorbereiden om later, ja, je fruit of je notenbomen aan te planten. Een voorbeeld daarvan is een smeerwortel. Die heeft een hele diepe penwortel. Dus die haalt ook echt die mineralen wat dieper uit de grond. Om dan ja, om ze wat meer naar het oppervlakte te halen. En ja, die maakt ook de grond wat luchtiger. Want veel, ja, we werken de grond natuurlijk ook veel. Dus veel van onze grond in Nederland, dat zit heel erg op elkaar gepakt. Terwijl het is natuurlijk onwijs belangrijk dat er ook lucht in zit, dat er veel wormen in zitten. Want uiteindelijk begint daar ook in die bodem de, ja, de biodiversiteit. Waardoor er ook boven de grond weer meer soorten kunnen groeien. Zodat er uiteindelijk ook weer bijen op af kunnen komen. Tom, heb jij nog wat soorten die je daaraan toe wil voegen?
Ja, je kan natuurlijk ook in je tuin al bepaalde kruiden, biologische kruidenplanten neerzetten. Die niet alleen lekkere kruiden voor je pasta opleveren, bijvoorbeeld. Maar ook vaak voedsel bieden aan bestuivers weer. Dus dat is eigenlijk wel, ja, dat is heel simpel. Kun je bij wijze van spreken vandaag nog mee beginnen. Ja,
ja, superleuk. En als het goed is, hebben jullie ook een leuk boekje hierover. Super, ja, het boekje, een voedselbossenboekje.
Super toffe voedselbossenboekje.
Sorry?
Het super toffe voedselbossenboekje. Moet je gewoon heel vaak achter elkaar zeggen, dan gaat het goed.
Ja, sorry. Maar zouden jullie daar nog iets meer over willen vertellen?
Ja, dat is een boekje wat wij geschreven hebben, wat echt bedoeld is voor de leek, die nog niks weet van voedselbossen, maar die daar wel graag meer over wil weten. Dus je zou het kunnen zien als een soort gidsje om wegwijs te worden in het voedselbos. Dus dat je door de bomen het bos gaat zien. om het thema te blijven. En het staat helemaal vol met, niet alleen met tips en tricks. En linkjes naar, naar bijvoorbeeld cursussen die je kan doen. Maar er staan ook leuke verhalen in van mensen die zelf begonnen zijn met een voedselbos. Sommige mensen die gewoon, die eigenlijk nul verstand hadden, maar gewoon dachten, let's do it, we gaan ervoor. En anderen die misschien vanuit een ecologische achtergrond of vanuit juist vanuit het boer zijn gedacht hebben van, we willen het op een andere manier aanpakken. Die vertellen ook daar een verhaal in. Dus het is een mooie combinatie van die verhalen en eigenlijk van concrete tips. En er staat ook een stukje geschiedenis in over hoe zijn die voedselbossen eigenlijk ontstaan in Nederland, maar ook in de oudheid. En daar blijkt dus eigenlijk al dat voedselbossen heel lang al bestaan. Dat er in de Romeinse tijd al voedselbossen waren. Dat er in Noord-Amerika, dus de native stammen, dat die eigenlijk ook al op een voedselbosachtige wijze te werk gingen. Dus dat het eigenlijk al heel erg oud is. En we moeten het wiel misschien opnieuw uitvinden, maar het wiel bestaat al. Dus we moeten het alleen eventjes vinden. We hoeven het niet meer uit te vinden. Ja. Dus dat lees je ook weer terug in het boekje.
Ja, superleuk. En jullie boekje is te koop via jullie website. En dat zetten we natuurlijk uiteraard voor onze luisteraars in de show notes. En dan hebben we nog één hele belangrijke vraag. Althans voor deze podcast. Die komt altijd terug. We zouden heel graag willen weten welke bij jullie lievelingsbij is en waarom.
Ja, goede vraag. Ja. Die van mij is de akkerhommel. En ik vind gewoon de kleur is heel mooi. Hij is opvallend. Hij heeft een beetje een rood-bruine kleur. En hij is heel donzig. Dus ik vind hem heel schattig. En hij komt ook weer af op die smeerwortel waar ik het eerder over had. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan kan je die meteen zien als je die aanplant.
Ja.
Ja, ik vind natuurlijk, ik word blij van elke bij die ik zie vliegen. Dus echt een favoriet heb ik niet, maar het is wel leuk als je af en toe een soort ziet die er dan net even uitspringt. En vind ik bijvoorbeeld het vosje, vind ik een hele leuke, want die lijkt ten eerste, het is een bij, maar het lijkt op een hommel. En lekker harig, zeg maar. En hij heeft ook een hele mooie kleur, dus een beetje roodbruin, vosachtige kleur. Dus op het moment dat ik zo'n vosje zie, dan word ik extra blij.
Ja, ook een hele mooie. Ja.
Ja, is er, ja, beide zijn mooi.
Ja, maar het is inderdaad lastig kiezen.
Ja. Inderdaad, altijd een lastige vraag voor onze gasten, die favoriete bij.
Tom en Tosca, heel erg bedankt en heel leuk om jullie gesproken te hebben. En voor onze luisteraars, als zij de bij willen bijvoeren tijdens de Nationale Zijdag op 22 april. Dan kunnen ze op jullie site kijken naar voerderbijbij.nl voor een voedselbank waar ze hun zakje zaad kunnen ophalen. De link staat natuurlijk in de show notes, evenals op de website van de pollinators. Voor ons luisteraars, hopelijk doet iedereen mee, want zaaien doet zoemen. En dan nu de vraag van de maand. Op Instagram kwam de vraag van Paulina. En die vroeg wat de beste plek was om een bijenhotel op te hangen.
Bijen zijn zonliefhebbers. Hè, dus die houden van warmte. Dus een plekje echt continu in de schaduw, dat werkt echt niet. Daar komen ze echt niet op het bijenhotel af. Dus altijd een plekje in de zon. En nou is het niet zo dat het echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de zon hoeft te hangen. Het mag best een lange tijd in de zon hangen, want ze hebben er geen last van als het heet is. Maar goed, die plek moet je maar net hebben. Heb je een plek in de tuin waar een deel van de dag maar de zon schijnt, zeg maar, dan heb je altijd de voorkeur voor de ochtendzon. Want dan worden ze namelijk 's ochtends al wakker, hè, dan warmen ze op. En dan heb je vaak de vrouwtjes een beetje wat koudere dag, die zitten gewoon in het bijenhotel in de gangetjes. En dan warmen ze op en dan komen ze, dan komen ze in actie, zeg maar, al vroeg op de dag. Maar als je een plek hebt wat 's ochtends in de schaduw hangt, dan worden ze wat later wakker, zeg maar. Hè, want bijen zijn best lazy dieren. En dan hebben ze gewoon minder tijd om voedsel te verzamelen. Dus in ieder geval ochtendzon of de hele dag zon. En wat belangrijk is, is toch wel een metertje of meer boven de grond. Want als je het heel kort boven de grond hangt, dan gaan de planten vergroeien waar ze last van hebben. Of je ziet een spin die een spinnenweb maakt en dan vliegen ze in de spinnenweb. En dan is er voedsel voor een spinnetje. Dat is ook biodiversiteit. Maar goed, als je de bijen wil helpen, iets hoger opzetten.
Ja, nou super. Bedankt. En bedankt voor je vragen, Paulina. Heb jij ook een leuke bijenvraag? Mail of DM ons. Of spreek hem in via WhatsApp. Komt jouw audiovraag in de podcast, dan krijg je een bijencadeautje opgestuurd.
In de agenda uiteraard Nationale Zaaidag op 22 april. In aanloop daarnaartoe kun je dus bij de voedselbanken voor bijen via de pollinators kun je zaadjes vinden. En mocht dat niet lukken, dan ben je natuurlijk ook altijd welkom in onze webshop voor gifvrij bijenzaadjes. Ook begint uiteraard 1 mei Maai Mij Niet. En we hebben 2 informatiewebinars voor jullie om meer te weten te komen wat Maai Mij Niet nou eigenlijk is en hoe je precies meedoet. Die zijn op 13 en 18 april. Schrijf je snel in via www.bijenstichting.nl/agenda of kijk naar de link in de show notes.
En in de volgende aflevering gaan wij het natuurlijk hebben over Maai Mij Niet. In de maand mei willen we iedereen vragen om lekker alles te laten groeien en niet te maaien. Verder vertellen we je alles over de meidoorn zandbij en we hebben weer een bijzondere gast.
Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En heb je een vraag over de bijen of over de Bijenstichting? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info@bijenstichting.nl of stuur een direct bericht via onze sociale media. Je mag je vraag ook inspreken via WhatsApp, maar vergeet niet je naam erbij te zeggen. Het nummer waar je naar kunt appen is 085-060-367. Komt jouw audiobericht in de podcast? Dan ontvang je van ons een bijencadeautje. Dank voor het luisteren en tot de volgende maand.